Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen het tweede vers van Psalm 89. Ik heb, dit was uw taal, een vast verbond gemaakt met mijn gunsteling, die steeds mijn oog bewaakt. 89, het tweede vers. Wij luisteren nu naar Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte, uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. En gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en door barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is, want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen, daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Wij lezen het woord Gods uit de profetieën van Zacharia, het vierde hoofdstuk. En we zingen daarna Psalm 69, het 14e vers. Gij hemel, aard en zee, vermeld Gods lof. 69, het 14e vers. Nadat we samen gelezen hebben het vierde hoofdstuk uit de profetieën van Zacharia. En de engel die met mij sprak kwam weder en hij wekte mij op, gelijk een man die van zijn slaap opgewekt wordt. En hij zeide tot mij, wat ziet gij? En ik zeide, ik zie en ziet een geheel gouden kandelaar en een oliekruikje boven deszelfs hoofd en zijn zeven lampen daarop. Die lampen hadden zeven en zeven pijpen welke boven zijn hoofd waren. En twee olijfbomen daarnevens, één ter rechterzijde van het oliekruikje en één tot deszelfs linkerzijde. En ik antwoordde en zeide tot de engel die met mij sprak, zeggende, mijn heren, wat zijn deze dingen? Toen antwoordde de engel die met mij sprak en zeide tot mij, weet gij niet wat deze dingen zijn? En ik zeide, nee, mijn heren. Toen antwoordde hij en sprak tot mij, zeggende, dit is het woord des heren tot Zerubabel, zeggende, niet door kracht, noch door geweld, maar door mijn geest zal het geschieden, zegt de heren der heerscharen. Wie zijt gij, o grote berg? Voor het aangezicht van Zerubabel zult gij worden tot een vlak veld. Want hij zal de hoofdsteen voortbrengen met toeroepingen, genade, genade, zij dezelfde. Het woord des Heren geschiedde verder tot mij, zeggende, de handen van Zerubabel hebben dit huis gegrondvest, zijn handen zullen het ook voleinden, opdat gij weet dat de Heere der Heerscharen mij tot ulieden gezonden heeft. Want wie veracht de dag der kleine dingen, daar zich toch die zeven verblijden zullen als zij het tinnen gewicht zullen zien in de hand van Zerubabel. Dat zijn de ogen des Heren die het ganse land doortrekken. Verder antwoordde ik en zeide tot hem, wat zijn die twee olijfbomen ter rechterzijde van de kandelaar en aan zijn linkerzijde? En andermaal antwoordende, zo zeide ik tot hem, wat zijn die twee takjes der olijfbomen, welke in de twee gouden kruiken zijn, die goud van zich gieten? En hij sprak tot mij, zeggende, weet gij niet wat deze zijn? En ik zeide, nee, mijn heren. Toen zeide hij, deze zijn de twee olietakken, welke voor de heren der ganse aarde staan.
Thank you.
Gemeente, het woord des Heren voor de prediking van deze morgen vinden we in het zojuist gelezen vierde hoofdstuk van Zacharia, de verzen 6 tot en met 10. Zacharia 4, de verzen 6 tot en met 10. Ik lees u dat gedeelte nog een keer. Toen antwoordde hij en sprak tot mij, zeggende: dit is het woord des Heren tot Zerubabel, zeggende: niet door kracht, noch door geweld, maar door mijn geest zal het geschieden, zegt de Heere der Heerscharen. Wie zijt gij, o grote berg? Voor het aangezicht van Zerubabel zult gij worden tot een vlak veld. Want hij zal de hoofdsteen voortbrengen met toeroepingen: genade, genade, zij dezelfde. Het woord des Heeren geschiedde verder tot mij, zeggende: de handen van Zerubabel hebben dit huis gegrondvest. Zijn handen zullen het ook voleinden, opdat gij weet dat de Heere der Heerscharen mij tot u lieden gezonden heeft. Want wie veracht de dag der kleine dingen, daar zich toch die zeven verblijden zullen als zij het tinnen gewicht zullen zien in de hand van Zerubabel. Dat zijn de ogen des Heeren die het ganse land doortrekken. Wij willen de Heere om zijn zegen bidden over de bediening van zijn woord. En wij willen in onze gebeden voorbeden doen voor zuster Boeren in het ziekenhuis in Nicasia. Die is deze week geopereerd. En ook doen wij voorbeden voor zuster Van Leeuwen uit Hellevoetsluis, die in het ziekenhuis in Dijkzicht in Rotterdam ligt en daar ook een operatie onderging. Heren, aan de morgen van deze dag, uw dag, de zondag die ons elke week weer gegeven wordt als een blijk van uw zorg over ons leven, als een teken van uw gedenken aan ons, als een bewijs ook dat u waarlijk geen lust hebt in de dood van de goddeloze, maar daarin dat hij zich zou bekeren en leven, want de zondag is daar het teken van. U laat immers op deze dag uw woord verkondigen, het evangelie. Heren, op deze zondag mogen ook wij weer samen zijn in uw huis. We danken u ervoor, heren, dat u ons weer een week gespaard hebt. En dat u aan ons wilde denken en voor ons wilde zorgen. Er zijn zoveel dingen, heren, als wij terugzien op de week die voorbij gegaan is, waarin die zorg van u openbaar komt. Het feit dat we mochten leven, het feit dat we levensonderhoud hebben, dat we elke dag weer mochten opstaan en dat we ook weer voedsel kregen, dat we krachten ontvingen voor ons werk en dat we in staat waren om onze taak hier op aarde te verrichten, dat we uw woord hebben, dat we dat gedurig elke dag weer konden lezen, dat we dat zo vaak in handen konden nemen als we wensten. En dat we deze dag, deze zondag weer ontvangen. Het wijst er allemaal op, Heere, dat u genadig, dat u barmhartig bent. En dat u nog voor ons zorgt. Geef er ons oog voor. We kunnen aan de dingen zo gewoon raken en dan gaan we eraan voorbij leven en dan staan we er niet meer bij stil. En dan is het allemaal vanzelfsprekend geworden. Dan denken we er ook niet meer bij na. Dan denken we er niet bij na dat het van u komt. Dan denken we er evenmin bij na dat wij het van onze kant verbeurd hebben en verzondigd. Heren, dan worden we van die oppervlakkige mensen. Van nature zijn we dat toch al. Maar naarmate we meer onachtzaam voortleven, wordt onze oppervlakkigheid al maar groter. En raken we steeds meer afgestompt voor en ongevoelig ook voor dat geestelijke onderscheiden, waardoor we helemaal niet meer beseffen wie wij zijn voor uw heilig aangezicht en wie gij zijt en waar gij recht op hebt. Heren, bewaar ons voor die oppervlakkigheid en bekeer ons ervan. Verlos ons uit de greep van deze aardsgezinde geest en wilt u ons geestelijke mensen maken met een duidelijk invoelingsvermogen en met een besef, met een geestelijk geheiligd besef dat we inderdaad als verloren zondaren, als schuldige mensen, ook geen enkel recht hebben op uw gunst bewijzen. En dat dat daarom elke dag wel weer een wonder mag heten, dat we er nog zijn. Dat het elke zondag wel een wonder mag wezen, dat we er nog zijn. En dat we naar uw huis kunnen en dat uw woord ons nog gepredikt wordt. En dat de weg der zaligheid ons nog gewezen wordt. Heere, wij vragen van u, geef ons die gezindheid. Ook als we vanmorgen samen weer in de kerk zijn, samen weer mogen gaan luisteren naar uw boodschap. Geef ons dat heilbegerige hart. Geef ons honger naar uw woord. Geef ons dorst naar het evangelie. Geef ons die begeerte in onze ziel dat we de Heere Jezus begeren te kennen, de zaligmaker, de volkomen zaligmaker die alles gedaan heeft om zondaren van het verderf te verlossen. Die koning die macht bezit om ons uit de greep, uit de heerschappij en de slavernij van de zonde te verlossen. Die priester die met zijn dierbaar bloed alles betaald heeft wat er te betalen was en die door het offer van zijn leven schuld heeft weggenomen. Die profeet die ons de verborgen raad en wil van God tot onze verlossing volkomen openbaart. Heere, schenk ons begeerte door uw Heilige Geest om hem te mogen kennen en om in de dingen die daaromtrent gesproken worden in de schriften onderwezen te worden. Geef ons zo een gezegend samen zijn. Heere, u kent ons. U weet in wie er hart dat leeft, maar ook bij wie het afwezig is, bij wie het ontbreekt. En van nature is dat bij ieder mens immers zo. Heere, er is geen mens die naar God vraagt. Er is geen mens die om de Heere Jezus verlegen is. Er is geen mens die begeerte heeft om in hem gevonden te worden. Er is geen mens die begeert om zich te bekeren en van de troon waar wij door onze zonde opgeklommen zijn, terwijl we er helemaal geen recht op hadden, afstand te doen. Er is geen mens die begeert om te buigen in het stof. Er is geen mens die begeert om met de koorden van de veroordeling om zijn hals tot u terug te keren, om uw schuld te belijden en voor uw heilig aangezicht in verootmoediging te buigen. Heere, die dingen die zijn er niet en die zullen er ook nooit zijn. Maar we lazen een woord in de schrift vanmorgen. En we mogen dat in onze overdenking ook meenemen. Niet door kracht, nog door geweld, maar door mijn geest zal het geschieden. Zal ook dat geschieden. En geschiet het ook, Heere, overal waar dat gevonden wordt. Die verootmoediging, die schuldbelijdenis in oprechtheid. Overal waar dat gevonden wordt, dat vluchten tot u en dat hopen op u en geloven in u, daar is het werk van de Heilige Geest. Heere, en dat is het wat wij nu en wat we altijd door in ons leven nodig hebben, werkt u het ook, Heere, terwijl we onder het woord mogen zitten, terwijl de prediking tot ons komt, werkt u dat door uw Heilige Geest en mogen zo onder ons ook de werken van de geest, de vruchten van de geest, openbaar komen. Trouwe God, vergeef ons onze zonden. Vergeef ons ook onze verkeerde instelling, onze boze natuur, ons verdorven bestaan. Vergeef u ons, Heere, alles wat scheiding maakt en wat aanleiding kan geven tot nieuwe scheiding tussen u en ons. En wilt u ons wassen en reinigen in het bloed, in het dierbaar bloed van de Heere Jezus Christus. Gedenk gij hen die hier niet zijn kunnen. We dragen bijzonder onze zieken aan u op. We noemden elkaar de namen van twee die in het ziekenhuis zijn opgenomen en die allebei een operatie ondergingen. Heere, wilt u ze beide genadig voor uw rekening nemen en ze ook uw gunst, uw onverdiende gunst bewijzen. Laten ze herstel mogen vinden van de kwaal waaraan ze geholpen worden. En wilt u geven, Heere, dat dit alles ook nog mee mag werken tot hun geestelijk welzijn. Ten slotte Een mens is op aarde niet om gezond te zijn en niet om gezondheid terug te krijgen in dagen van ziekte. Maar een mens is op aarde om genezing voor zijn zieke ziel te ontvangen. Dat is het blijvende. Dat gaat over dood en graf heen mee. Heere, wilt u ze dat ook schenken? En wil zegenen, heren, alle die de gang naar uw huis niet meer kunnen maken. We denken ook aan onze ouden, waarvan er velen ook met ons meeluisteren thuis. Die zo op deze zondag ook de kerkdienst mogen meemaken. Mensen die misschien allerlei gebreken en moeite in het leven ondervinden. En die zorgen hebben, waarvan er ook verschillende zijn die al aan de avond, aan de late avond van het leven gekomen zijn. Laat u ook in hun leven niet onbetuigd, heren, maar zoek ook hen op en wil ook in hun hart en in hun leven werken. We bidden u ook voor onze kinderen, voor de jongens en meisjes die alles nog lang niet kunnen begrijpen van de prediking. Maar laat er toch in de prediking ook vanmorgen iets zijn wat ze wel begrijpen kunnen en wat ze wel mee kunnen nemen naar huis en in hun gedachten en wat ze wel kunnen bewaren in hun hart. En wat door voor hen ook een aansporing zou mogen zijn om u de Heere te zoeken in hun jonge jaren. Zegen degene die tot opvoeden geroepen worden, Heere. Wilt u hen ook uw genade schenken en getrouwmakende genade ook. Om altijd maar weer op dat ene nodige te wijzen. En om de kinderen en die aan hun zorgen zijn toevertrouwd, maar te vertellen, veel goeds te vertellen van u de Heere. En van de dienst des Heren, om zo ook de kinderen te mogen aansporen om u te zoeken terwijl gij te vinden zijt. Heren, we hebben veel te vragen. We hebben geen verdiensten. We hebben geen rechten. Wil nochtans op ons neerzien in ontferming. En hoor ons, o God, om Jezus wil. Amen. Psalm 132, vers 9, 11 en 12, want Sion is van God begeerd, en vers 11, daar zal ik David door mijn kracht, en vers 12, wat vijand tegen hem zich kant. Gemeente, we hebben vanmorgen dus nog een keer het vierde hoofdstuk van de profetie van Zacharia voor ons. We lazen daar de vorige week zondag ook al in. En wel het eerste gedeelte en het laatste gedeelte, waarin het met name ging over wat Zacharia in dat nachtgezicht zag. Niet zozeer wat hij in dat nachtgezicht hoorde, maar wat hij daarin zag. En dat visioen van die kandelaar, die zevenarmige kandelaar, waar de olie niet aan ontbrak, omdat de olie, ik zeg het nu maar even in het kort, direct aangesloten was, dat de kandelaar direct aangesloten was op de olijfbomen die weerszijden van de kandelaar stonden, en die olijfbomen ter weerszijden zorgden voor de gestage toevoer van de olie, waardoor de lampen van de kandelaar konden blijven branden. En toen Zacharia vroeg wat dat te betekenen had, toen kreeg hij om te beginnen het antwoord dat dat zag op de Heilige Geest. De tekst van vanmorgen omvat dat zesde vers nog een keer, nu vanuit een ander aspect. Maar dat zesde vers heeft dus ook heel duidelijk betrekking op de verklaring van dat visioen, hoe die olie in de lampen komt, hoe die lampen kunnen blijven branden. De verklaring daarvoor ligt in de Heilige Geest. U weet namelijk dat die kandelaar toch het beeld van de kerk des Heren is, van de gemeente Gods, die geroepen wordt om licht te dragen in deze wereld. Maar hoe kan de kerk des Heren, hoe kan Gods volk dat ooit doen? Licht dragen, licht verspreiden, schijnen als heldere lichten te midden van een krom en verdraaid geslacht in een duistere wereld. Alleen door mijn geest, zegt God, zal dat geschieden. Maar dat is niet het enige wat ons in het vierde hoofdstuk van Zacharia verteld wordt. Zacharia heeft niet alleen maar een aantal dingen gezien, maar hij heeft, zoals in die andere visioenen, ook een aantal dingen gehoord. Naar aanleiding van wat de Heere de profeet laat zien, heeft hij ook diverse dingen geopenbaard. En wat de Heere in dit hoofdstuk aan Zacharia geopenbaard heeft, dat is een hele speciale boodschap gericht aan Zerubabel. Ging het in het derde hoofdstuk met name om Jozua, de geestelijke leider, de hoge priester. Nu in dit vierde hoofdstuk komt Jozua niet ter sprake, maar komt wel uitvoerig ter sprake Zerubabel, de politieke leider, zo zouden we kunnen zeggen. Was in Jozua het priesterambt vertegenwoordigd, in Zerubabel, de zoon van David, de nazaad van David, is eigenlijk het koninklijke ambt aanwezig. Wel nu, tegenover deze Zerubabel heeft de Heere ook een boodschap, een rechtstreekse belofte aan de man die leiding moest geven aan het maatschappelijke leven, aan het politieke leven, aan de man die verantwoordelijk was voor het hele volksbestuur, aan de man die ook verantwoordelijk was voor die geweldige taak, namelijk de herbouw van de tempel. En vooral dat aspect komt in dit gedeelte, in deze belofte, ter sprake. Zerubabel die leiding moet geven bij de herbouw van Jeruzalem en met name de herbouw van de tempel, krijgt van de Heere iets te horen. En dan moeten we goed bedenken in welke situatie deze Zerubabel verkeerde. En in welke situatie hij die opdracht moest uitvoeren. En aan wat voor een volk hij in die omstandigheden leiding moest geven. En als we dat allemaal bij elkaar optellen, dan kunnen we begrijpen dat deze Zerubabel meer dan eens moedeloos dreigde te worden. Dan kunnen we begrijpen dat deze man er bijzonder tegen opzag om die taak te aanvaarden en uit te voeren. Hoe komt dat ooit klaar? De herbouw van de tempel. En er zijn ook legio bezwaren. Er ligt ook, zoals in vers 7 zegt, er ligt ook een grote berg. Een hele stapel bezwaren. En kennelijk En daar gaat de Heere dan in deze woorden op in. Kennelijk heeft Zerubabel meer dan eens gedacht: hadden we maar meer mensen die het werk konden doen. Beschikten we maar over meer middelen die ons in staat stelden om dat werk te voltooien. Kon ik maar meer manschappen inzetten om de vijanden een beetje op een afstand te houden. Kon ik ook maar meer mensen recruteren om het zware werk in de bouw van de tempel te verrichten. Met andere woorden, had ik maar meer arbeidskrachten en had ik maar meer strijdkrachten. En daar heeft hij nou net gebrek aan. Want het aantal mensen dat al met al uit Babel was teruggekeerd nadat koning Kores daartoe permissie had gegeven, was ook weer niet zo groot. Terwijl daarentegen degene, de vijanden die de bouw van de tempel en van Jeruzalem wilden verhinderen, wel groot was. En dat volk dat toch al zwak was, gering van krachten was, wordt ook nog een keer op allerlei manieren gedwarsboomd. Die vijanden krijgen het met lastertaal en met valse beschuldigingen, en u leest dat met name in het boek Ezra. Die vijanden krijgen het met lastertaal en met valse beschuldigingen inderdaad voor elkaar dat de koning van Perzië de bouw van de tempel en van de stad verbiedt. En als na lange tijd er toch weer permissie gegeven wordt om met de bouw voort te gaan, en dat is ook begrijpelijk, dan is de fut er bij het volk helemaal uit. Want ze hebben toch niet alleen maar te denken aan de bouw van Gods huis. Ze hebben toch ook hun eigen huizen die ze moeten klaarmaken, waarin ze dan ongehinderd kunnen wonen. En ze hebben toch ook de zorg voor het dagelijkse leven. Ze moeten toch ook het land bearbeiden. En als het dan een paar keer niet erg lukt met de oogst, en als het maar erg schaars gaat worden met de producten, dan levert dat zorg op, en dan zal er misschien toch op een andere manier in het levensonderhoud moeten worden voorzien. En dan moeten de mensen toch al zoveel uren maken om het normale leven een klein beetje voortgang te laten vinden. En dan blijft die tempel, ook al hebben ze permissie daarvoor gekregen om met de bouw verder te gaan, dan blijft die tempel liggen zoals die ligt, woest en onherbouwd. En dan vraagt Zerubabel zich af, en we kunnen dat heel goed invoelen, hoe moet het nou ooit goed komen? Daarop gaat dat woord van de Heere in het zesde vers in. En heel speciaal wordt dan tegen Zerubabel gezegd: dit is het woord des Heren, zo lezen wij, tot Zerubabel. Het volk mag wel meeluisteren, want dat heeft er ook alle belang bij. Maar allereerst toch deze man, deze leidsman, deze Zerubabel: dit is het woord des Heren tot Zerubabel, zeggende: niet door kracht, noch door geweld, maar door mijn geest. Hij moet om te beginnen beseffen dat menselijke middelen waar hij nou zo naar uitkijkt, hadden we er maar meer van, dat menselijke middelen het niet doen zullen. Hij moet leren dat de hulp waarvoor hij naar mensen kijkt, waren er maar meer die ik kon inzetten, waren er maar meer op wie ik een beroep kan doen, waren we maar sterker. Maar dat de hulp die nodig is bij dat zware werk, bij die grote verantwoordelijkheid, niet van mensen zal komen. Zerubabel moet leren dat hij met alles wat hij kan bedenken, en met alles wat hij op de been kan brengen, en met alles wat mensen tot stand zouden kunnen brengen, Zerubabel moet leren dat hij daarmee aan het eind komt. Dat hij dat moet prijsgeven. Want niet door kracht, bedoeld is militaire kracht, bedoeld is militair vernuft, waardoor de vijanden op een afstand blijven, waardoor zij geen gevaar meer vormen. niet door kracht. En ook niet door geweld. Bedoeld is mankracht. Mensen die zware arbeid kunnen verrichten. Mensen met behoorlijke gezondheid en lichamelijke capaciteiten. Zodat zij zonder de hulpmiddelen van tegenwoordig de zware stenen kunnen dragen die nodig zijn bij de herbouw van de tempel. Mensen die het werk lichamelijk aan kunnen. Niet door kracht. Niet door geweld. Alles wat een mens zou kunnen. Fysiek, lichamelijk, psychisch, geestelijk. Alles wat een mens zou kunnen tot stand brengen. Alles wat een mens is en wat een mens doet. Daar komt het niet van. Bij de herbouw van de tempel. Daar moet het ook niet van verwacht worden. Er is een grotere kracht nodig. En die wordt beloofd. Door mijn geest. En daar eindigt de zin eigenlijk. En als onze vertaling daar nog een paar woorden aan toevoegt, dan worden die er inderdaad aan toegevoegd. Terecht wel, want zo is de zin niet af zoals die in het Hebreeuws staat. Niet door kracht, nog door geweld, maar door mijn geest. Uitroepteken, zo zou je kunnen lezen. Maar dan mag je er inderdaad aan toevoegen. Zal het geschieden. Want zo bedoelt God het ook. Het zal geschieden. Het zal door de geest geschieden. In feite was het al door de geest geschied tot op dit ogenblik. Was het niet door de geest dat koning Kores het volk van de Joden in Babel permissie gaf om Babel te verlaten en terug te keren naar het eigen land? Was dat niet door de geest gebeurd? Was het ook niet door de geest gebeurd dat er onder een groot deel van de ballingen de begeerte ontstaan was om metterdaad terug te keren naar het land van hun vaderen en het land van de gevangenissen van de ballingschap achter zich te laten? Was het niet door de geest dat hun hart bewogen werd om te gaan? Was het niet door de geest dat velen in Babel aan de Joden die terugkeerden naar Juda en naar Jeruzalem geschenken meegaven, omdat hun hart hen daartoe bewoog? Was het niet de geest die hen hart daartoe bewoog? En is het niet door de geest dat straks het hart van de nieuwe koning in Perzië, Darius, bewogen wordt om het volk na eerst de bouw van de tempel te hebben verboden, de permissie te geven om met die herbouw verder te gaan? En zo zal het allemaal door de geest zijn. En meestal werkt die geest dan ook nog in stilte. Zonder opzien te baren. Maar het gebeurt wel door die geest. En de vijanden dan? De geest zal ze bedwingen. En de geringe kracht van de arbeiders dan? De geest geeft aan de moeder nieuwe kracht. En die geest heeft de beschikking over al de hulpbronnen. Want het is de geest van de Heere der Heerscharen. Hij zegt het toch? Door mijn geest zal het geschieden, zegt de Heere der Heerscharen. Die alle beschikking heeft over alle mogelijke middelen. En niets, maar dan ook niets, zal voor de Heere onmogelijk zijn. Maar die bezwaren dan die daar liggen. De geringe kracht van het volk, de macht van de vijanden, de vele dingen die overwonnen moeten worden, het materiaal waar ze over beschikken moeten, al die bezwaren dan die een mens in zijn ongeloof in kan brengen en die ingebracht waren. Al die bezwaren die als zo'n grote berg voor het aangezicht van Zerubabel staan. Wie zijt gij, o grote berg? Wie zijt gij? En met die vraag daagt de Heere die grote berg van bezwaren eigenlijk uit. Wie denkt ge wel dat ge zijt? En dan geeft God het bevel. Die grote berg van al die levensgrote bezwaren. Van al die onoverkomelijke moeilijkheden. Dat die grote berg voor het aangezicht van Zerubabel zal worden tot een vlak veld. En geen enkel bezwaar staat God immers in de weg. Nee, het werk van Zerubabel is niet te vergeefs. Hij is begonnen met de herbouw. Straks mag hij die herbouw ook gaan voltooien. Straks brengt hij de laatste steen aan. Vers 7. Wie zijt ge, o grote berg, voor het aangezicht van Zerubabel zult gij worden tot een vlak veld. Want hij, Zerubabel, zal de hoofdsteen voortbrengen. De laatste steen die het hele gebouw completeert. Die het voltooit. En als dat laatste moment aangebroken is, dan is er een plechtige vergadering van het volk, zou je kunnen zeggen. Dan staan allerlei mensen eromheen, al degenen die meegeholpen hebben aan de bouw van de tempel. En misschien nog wel andere belangstellenden ook, uitgenodigd voor deze speciale gelegenheid. Als wij zouden zeggen de vlag in top gaat, als de hoofdsteen aangebracht wordt. En als de handen van Zerubabel die laatste steen invoegen, dan gaat er een gejuich op vanuit het volk. En dan roepen ze genade, genade zij dezelfde. In het besef van de noodzakelijkheid van de gunst van God, die wordt hier bedoeld. De gunst van God, de goedheid Gods. In het besef van de noodzakelijkheid daarvan. Vragen ze er ook om, wensen het, ze het die steen, wensen ze het de hele tempel, het hele gebouw toe, dat de gunst van God daar rijkelijk geopenbaard zou mogen worden. Want daar moet het toch van komen, nietwaar? Van de genade Gods. En de beleving daarvan doet juist om meer genade smeken. En de ontvangen genade geeft vrijmoedigheid om er nog meer van te verwachten. En dan volgt nog een tweede woord, ook uitdrukkelijk geadresseerd aan Zerubabel. Het woord des Heren geschiedde verder tot mij zeggende: de handen van Zerubabel hebben dit huis gegrondvest. Nog even een zinspeling op waar Zerubabel mee begonnen is. En waar hij, toen hij de leiding van de herbouw van de tempel op zich genomen had, inderdaad een begin gemaakt. Dat namelijk bij het grondvesten, bij het leggen van een fundament. Dat is gebeurd. Daarna is alles zo traag gegaan. En daarna is alles zo moeilijk geworden. En daarna is alles gestagneerd. De Heere zegt, diezelfde handen die dat fundament gelegd hebben, dezelfde Zerubabel die bij het allereerste begin de leiding had, die zal ook straks bij de voltooiing de leiding hebben, want zijn handen zullen het ook voleinden. En dan blijkt opnieuw de waarachtigheid en de betrouwbaarheid Gods. En dan mag Zacharia zeggen, en dan zal ook blijken dat de Heere door mij gesproken heeft. En dat ik maar niet uit mijn eigen gedachten gesproken heb. En dat ik maar niet mijn eigen mening gegeven heb. Maar dat de Heere me gezonden heeft. En dat de Heere me te spreken gegeven heeft. En als er dan bezwaren, tegenwerpingen komen bij deze opmerking, bij deze boodschap, als Zerubabel misschien zou zeggen, of als uit het volk misschien gezegd zou worden, ja, dat is prachtig, Zacharia, dat u dat zeggen kunt, dat de handen van Zerubabel dat huis hebben gegrondvest, en dat diezelfde handen het ook zullen voltooien, en dat dan blijken zal dat het woord van God waarachtig is, dat is prachtig, maar het lijkt er toch nog niet op. Er is toch nog niks van te zien. Dat fundament, jawel. En misschien een paar stenen op dat fundament. Maar dat is toch ook alles? Want wie veracht de dag der kleine dingen? Zeker, Zacharia moet dat toegeven. Er zijn nog geen grote dingen te zien. Het gebouw is nog lang niet voltooid. Nog lang niet. En als ze letten op al de bezwaren, dan denken ze, en dan kunnen ze de conclusie wel trekken, het komt ook nooit klaar. Tot nog toe hebben we niks anders gezien dan kleine dingen, zegt het volk. Toen de fundering gelegd werd, en dat hebben de handen van Zerubabel inderdaad gedaan, maar leest u het eens na in Ezra 3. Toen de fundering gelegd werd, toen weenden de ouden onder Israël, die zich die vorige tempel nog herinnerden. En die de herinnering nog hadden aan dat prachtige gebouw, dat oorspronkelijk door Salomo was vervaardigd. En hoe zien ze het nu? Wat een klein tempeltje wordt dit. Als ze alleen naar het fundament kijken, het haalt er niet bij wat er vroeger was. Zo klein, zo gering. En terwijl de jongeren onder het volk die die herinnering aan de oude tempel niet hebben blij zijn, huilen, wenen de ouden en zeggen, oh, maar dit wordt het toch niet. Dit is het niet, dit haalt er niet bij. De dag der kleine dingen. En als ze straks verder gaan met die bouw, dan spotten de vijanden en dan zeggen ze, ah, die muren, als er een vos tegenaan loopt, dan stort die in. De dag der kleine dingen. Wat is het eigenlijk allemaal maar armzalig? Wat stelt het eigenlijk allemaal voor? Nou, laat dat zo zijn, zegt Zacharia. Laat dat zo zijn, dat er alleen maar kleine dingen zijn. Maar mogen we de dag van de kleine dingen verachten? Wie doet dat? Wie durft dat? God doet het niet. God veracht de dag der kleine dingen niet. Als God Zacharia, als God Zerubabel daar over die bouwplaats ziet lopen met een schietlood in zijn handen. Met een tinnen gewicht dat ziet op een schietlood, een paslood. Als God Zerubabel daar ziet met zo'n touwtje en een steentje eraan. Alleen maar om te kijken of die muren recht is. Dan zegt een ander, ja, wat stelt dat nou voor? Wat betekent dat nu? Een man die onder een zware steen gebukt gaat en die hem op precies de goede plek legt. Als dat nou allemaal nog gebeurde, dan was tenminste nog wat. Maar Zerubabel met een schietlood in zijn handen. Maar God zegt dat hij zich daarover verblijdt. Die zeven, en dat zijn de ogen, zo wordt ons in dat vers 10 verklaard. Dat zijn de ogen van de Heere die het ganse land doortrekken. En u mag voor het woord land desnoods ook nog het woord wereld lezen. Gods ogen die alle dingen gadeslaan. Gods ogen die aan alle plaatsen zijn. Gods ogen die al die dingen observeren. De hele wereld doorlopen. Blijven in welgevallen rusten op die man. Met zijn paslood. En God verheugt zich daarover. De ogen, de alziende ogen van de Heere, die zeven worden ze hier genoemd, verheugen zich daarover. God minacht dat kleine en dat geringe niet. God veracht de dag der kleine dingen niet. Want in zijn plan, in zijn herbouwplan van de tempel in Jeruzalem, past ook dat moment van Zerubabel met het schietlood. En God weet het resultaat al. God weet waar dat toe bijdraagt. God weet dat kleine dingen menigmaal grote gevolgen zullen hebben. God weet dat de tempel er komt. En dat alle bezwaren zullen smelten als sneeuw voor de zon. God weet dat zijn werk klaar komt. Daar staat hij die de Heere der Heerscharen is. Voorin. En gemeente, hoe horen wij nu in deze openbaring Gods aan Zerubabel het evangelie voor ons en voor ons vandaag. En voor ons vandaag op deze eerste Adventszondag. Nou, om te beginnen is hier de prediking van de persoon en het werk van de Heer Jezus Christus. Hoe dan? Dat is ook niet eens zo moeilijk te onderscheiden. Ik heb u al eerder gezegd, Zerubabel was de nazaat van David. En als alles gewoon was, ik bedoel als Juda een koninkrijk zou zijn geweest, nou, dat waren ze natuurlijk in die tijd niet. En dat zouden ze voorlopig ook wel nooit meer worden. Maar als Juda op dat moment een koninkrijk zou zijn geweest, en als er een troon in Jeruzalem in een paleis gestaan had, dan was Zerubabel degene die op die troon gezeten had. Leest u hem maar na in het geslachtsregister van de Heere Jezus, bijvoorbeeld in het eerste hoofdstuk van Matthäus, daar komt u deze Zerubabel, zoals die daar heet, ook weer tegen. Zoon van David. En voorvader van de Heere Jezus. De Heere Jezus die de grote zoon van David zal zijn. Vorige week zagen we dat Zerubabel een van de twee gezalfden was. Een van die twee olietakken, vers 14. Oliezonen van die gezalfden. Die geestelijke en die wereldlijke leider. De koning met het koninklijke ambt. Wel nu in veel volmaakter zin is de Heer Jezus de Christus. De gezalfde. Zerubabel de tempelbouwer. In nog veel volmaakter zin bouwt de Heer Jezus zijn tempel. Dat godsgebouw, dat geestelijke huis, dat opwast door de geest. Door de geest zal het immers geschieden tot een heiligdom waarin de Heere wil wonen. Christus die zijn gemeente vergadert en die die stenen invoegt, hij maakt ze tot levende stenen. Christus die zondaren door zijn Heilige Geest bearbeidt en ze geschikt maakt, ze deugdelijk maakt om in de tempel zijn geestelijk huis een plaats te ontvangen. Zijn handen hebben dat huis gegrondvest. Hij heeft het fundament gelegd. En wat het leggen van het fundament betreft is inderdaad alles klaar. Daar ligt dat fundament van apostelen en profeten waar Jezus Christus de uiterste hoeksteen van is. Maar dat gebouw komt ook klaar. Dat wordt ook voltooid. De laatste steen wordt straks aangebracht. Waren daar geen bezwaren bij dat werk? Oh, of er gemeente bezwaren bij waren. Onnoemelijk veel bezwaren. En wat stond deze meerdere Zerubabel allemaal niet in de weg? Wat moesten er veel dingen gebeuren voordat hij met dat werk van het leggen van het fundament alleen al kon beginnen? En wat moesten er veel dingen gebeuren voordat hij zondaren tot zijn eigendom kon maken? Daar lag de berg. Die grote berg voor het aangezicht van deze Zerubabel. De berg van zonde en schuld. En die kon daar niet blijven liggen. Die moest worden weggenomen. Daar lag de berg van alle duivelse machten en listen en lagen. En die berg kon daar niet blijven liggen, maar die moest ook uit de weg geruimd worden. Dat was de berg van de macht van de hel, van het recht van de Satan, die al de gevallen zondaren als zijn eigendom claimt en dat met een zeker recht ook nog doet. En die berg van de macht van de hel kon daar niet blijven liggen, die moest verdwijnen. En door al die bezwaren moest de Heer Jezus Christus heen breken. Toen het over de verwerving van het heil ging, toen het erom ging dat hij voor zondaren het heil gereed zou maken. En dat het een zwaar werk was. Dat het een onbeschrijfelijk zwaar werk was om die berg te maken tot een vlak veld. Dat bewijst het bloed, zweet in Gethsemane. Daar is de knecht des Heren. De arbeider in de dienst van God bezig met het wegdragen van die berg van zonde en schuld en ongerechtigheid. En wat kost het hem veel? En wat is het een onzegbare prijs die hij moet betalen? Zijn zweet verandert in grote druppels bloed die op de aarde aflopen. En dat het een onbeschrijfelijk zwaar werk geweest is om die grote berg tot een vlak veld te maken, dat bewijst die angstroep op Golgotha in de duisternis. Als zijn discipelen zich van hem hebben afgekeerd en als zijn vijanden met hem gespot en gehoond hebben, maar als ook zijn vader het aangezicht voor hem verbergt. En als de knecht des Heren in zware arbeid zijnde, om die berg van zonde te slechten, in de angst van zijn ziel, het in de duisternis om hem heen en in hem uitroept, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Of er bezwaren waren, of het een onmogelijk werk was. En niet alleen was het een zwaar en was het een onmogelijk zwaar werk in de verwerving van het heil. Maar ook als het gaat om de toepassing daarvan. Want zo'n steen, zo'n stuk dood steen, is niet zomaar veranderd in een levende steen. Een mens, een gevallen kind van Adam, is niet zomaar geschikt om gebruikt te worden bij een geestelijk huis. Een dode zondaar is niet zomaar geschikt om geestelijk mens te worden. Wat een bezwaren zijn er ook aan de kant van zondaren tegen Gods genade. Wij willen die toch niet? En we zijn er toch blind voor? En dus moet onze wil gebogen worden. En dat is een goddelijk werk. Dus moeten onze ogen geopend worden. En dat is een goddelijk werk. We zitten aan de zonde vast. En we zijn niet van zins om die zonde op te geven. En we zullen zelf met de zonde nooit breken. En we kunnen de lust tot de zonde in ons leven nooit doden. Dat is een goddelijk werk. Dat is een werk wat alleen God kan verrichten. Om een mens de begeerte te geven naar gerechtigheid. Honger en dorst naar gerechtigheid. Oh, er zijn zoveel bezwaren aan de kant van een zondaar. Alles is tegen. En we werken ook tegen van nature. En dat kan ook niet anders, want van nature zijn we dood in de misdaden en in de zonde. En doen we de wil des vleeses en der gedachten. En wandelen we naar de begeerte van de overste van de boosheden in de lucht. En doen we zijn wil en doen we zijn begeerte. En er is geen redden aan. En er is geen menselijke macht die daar verandering in aan kan brengen. En wat we ook zouden proberen en welk geweld we ook zouden uitoefenen. Welk geweld met woorden of welk geweld met andere middelen. Het zou geen baat brengen, want ook in dat opzicht geldt niet door kracht. Niet door geweld. Maar door mijn geest. En dan gebeurt het ook. En dan wordt die dode steen levend. En dan wordt dat harde hart verbroken. En dan wordt die onwillige zondaar gewillig. En dan worden die stramme knieën gebogen. En dan stijgen er zuchten op uit het verslagen hart. En dan breekt de Heere zo'n mens van binnen. En dan gaat hij met zijn zonde breken. En dan gaat hij zijn zonde bewenen. En dan gaat hij de toevlucht nemen tot die gerechtigheid Gods in Christus. Door mijn geest. Zegt de Heere Jezus, zal het geschieden. En als Hij het wil, dan gebeurt het. Als Hij trekt, gaan zij Hem nalopen. Als Hij hen gewillig maakt, dan zijn ze gewillig op de dag van zijn Heerkracht. En zo is hier, in datgene wat tegen Zerubabel gezegd wordt, een tekening van de persoon van de gezalfde, van de Christus. En van het werk van Christus, die die berg opruimt. En die die tempel bouwt. En die mensen bij die bouw inschakelt. En dat werk dat komt ook klaar. Zijn handen hebben het fundament gelegd. Oh ja. Maar zijn handen zullen het ook voltooien. Hij wordt ook genoemd de voleinder des geloofs. En door hem komt de tempel klaar. Maar door hem komt ook het werk dat hij begonnen is in het leven van al de zijnen klaar. Als je ziet op alles wat er nog aan bezwaren is en wat er nog aan ongeloof overgebleven is en wat er nog aan verzet en aan geesteloosheid en aan vleeselijkheid en aan verkeerdheid in je binnenste overgebleven is. En als je ziet op al de vijanden die er nog zijn en op al de machten die je bij de Heere vandaan zoeken te trekken. En bij al de invloeden van buitenaf die ons geesteloos weer maken. En die het vonkje dat er was als het ware uitdreigend te doven. Als we letten op al de bezwaren, dan zegt David ook nog. Ik kom nog eens een keer om in de hand van Saul. Maar wat een rijkdom. Wat een rijkdom dat tot de meerdere Zerubabel ook gezegd is. Zijn handen hebben dit huis gegrondvest. Zijn handen zullen het ook voltooien. Het komt toch klaar. Hoe? Dat kan een mens niet bezien. Hoe, dat kun je niet eens vermoeden. Maar het komt wel klaar. Want hij staat ervoor in. En hij heeft het werk op zich genomen. En hij is geen zaligmaker die ten halve zalig maakt. Maar hij doet het werk volkomen. Hij maakt het echt af. En het tweede wat ons hier in dit gebeuren, deze profetie verteld wordt, is dat, en dat lijkt in tegenspraak te zijn met wat ik zo pas gezegd heb, maar dat staat er toch ook in, dat de Heere bij zijn werk mensen inschakelt. U zegt, dat snap ik niet. Niet door kracht, nog door geweld. Dus alles wat van de mens is, dat moet Zerubabel maar afschrijven. Daar komt het niet van. Daar mag hij het ook dus niet van verwachten. Alles wat de mens in het werk zou kunnen stellen, dat blijkt ijdel. Hoe kan ik dan zeggen dat de Heere bij zijn werk mensen inschakelt? Nou, u hebt het toch wel gemerkt, hoop ik, bij het lezen van vers 9 tot 2 keer toe. De handen van Zerubabel hebben dat huis gegrondvest. Zijn handen zullen het ook voleinden. Dus toch, dan moet Zerubabel toch aan het werk, en hij niet alleen, maar ook degene die onder hem dienen. Dan worden ze toch ingeschakeld. En als de Heere die handen van Zerubabel zien, terwijl ze het paslood vasthouden, dan verheugt de Heere zich erin. Dus dat betekent dat de mens toch ook ingeschakeld wordt. Ziet u wel dat dat woord uit vers 6 niet misbruikt mag worden? Dat woord in vers 6 niet door kracht, nog door geweld, maar door mijn geest. Mag door ons niet zo worden verstaan in de zin van, oh, als het dan van de geest moet komen, dan kan een mens niks eraan doen en dan hoeft de mens er ook niks aan te doen. Niet waar, het staat er toch, niet door kracht, nog door geweld. Dus dan moeten we het maar afwachten wat de geest doet. Dat zou een fatale uitleg zijn. Dat zou een zeer slechte exegese van vers 6 zijn. En om dat te voorkomen, zegt de Heere in vers 9 dat de handen van Zerubabel er inderdaad ook bij ingeschakeld worden. Hoe verhouden zich die twee dan? Wel, eenvoudig zoals onze Dordtse leerregels zeggen, u en ik zijn geen stok en een blok. U en ik zijn geen mensen die geen verantwoordelijkheid hebben. U en ik zijn geen mensen die een excuus zouden kunnen voor de dag halen voor ons geestelijk lui zijn en voor ons niets doen en voor het maar afwachten. We mogen ons niet verschuilen achter de Heere moet het toch doen en het moet toch door de geest geschieden. Dat is 100% waar. Dat is 100% waar. Uit genade zijt gij zalig geworden. En dat zal de verloste kerk ook eeuwig zingen door u alleen, om het eeuwig welbehagen. En als het niet van de geest zou zijn gekomen, dan zouden ze er nooit zijn in de eeuwige zaligheid. Maar u kent toch wel dat beeld wat wel eens gebruikt is. Dat lees je als je terugkijkt en op de poort waar je doorheen gegaan bent, aan de andere kant van de poort als inschrift. Uit genade zijt gezalig geworden. Maar als je voor die poort staat, dan staat er strijd om in te gaan. Strijd om in te gaan. Is dat een tegenstelling? Ach, bij God niet. En voor de beleving in het leven van Gods kinderen ook niet. Dat is theoretisch misschien een tegenstelling. En theoretisch kun je dat misschien niet bij elkaar brengen. Maar omdat het in God een eenheid is, is het ook door het werk van de Heilige Geest in de beleving een eenheid. Als de Geest het doet, wat gaat er dan gebeuren? Dan gaat er men strijden om in te gaan. Als de Geest het doet, dan zonde en schuld ontdekt, wat gaat er dan gebeuren? Gaat die mens roepen om genade. Als die Geest het doet, dan is het ontegenzeggelijk zo, dan zal de Heere in dat werk van zo'n door de Heilige Geest tegelijkertijd ook al de functies die een mens heeft in lichaam en zeker in zijn ziel aanwakkeren en in het werk stellen, opdat de mens zijn eigen zaligheid gaat werken met vrezen en beven. Dan komt er die worsteling, dan komt er dat roepen, dan komt er dat haast maken om des levens wil. Die twee hangen heel nauw met elkaar samen. En het omgekeerde mag ik ook zeggen. Niet alleen dit, dat als de Geest werkt, de mens ook werkzaam wordt. Maar ook dat andere. Dat als een mens de Heere zoekt. En als hij zijn handen uit de mouwen steekt, om het maar even met dit beeld te zeggen, van Zerubabel, wiens handen dat huis gegrondvest hebben. Als een mens in geestelijk opzicht de handen uit de mouwen steekt. Om te roepen, om te zoeken, om te werken, om te werken, niet om de spijze die vergaat, zoals de Heere Jezus zegt, maar om de spijze die blijft tot in het eeuwige leven. Zou God die belofte dan niet waarmaken, die zijn weg wel aanstelt? Die zal ik mijn heil doen zien. En daarom staan er ook zoveel woorden in de schrift die bedoeld zijn als een oproep. Als een oproep aan mensen om te werken, om te zoeken, om te vluchten, om te strijden en om alles in het werk te stellen om die God te vinden en om zijn dienst te leren kennen. En dan nog een derde ding, en dat heeft met die kleine dingen te maken, de dag der kleine dingen. Kleine dingen zijn vaak, ik zeg niet altijd, maar ik zeg vaak, kleine dingen zijn vaak het begin van grote zaken. Het leek zo nietig. Dan mogen we het daarom verachten. Als het mosterdzaadje in de aarde valt, dan is het kleinste van alle zaden, zegt de Heer Jezus. Het is weg. Je vindt het nooit meer terug. Maar als het in de aarde valt, dan wordt het grootste van alle tuingewassen. En de vogelen des hemels maken er zelfs een nest in, zegt de Heer Jezus in die gelijkenis. Toen Elia zijn knecht uitgestuurd had, nadat Elia geworsteld had in het gebed voor Gods aangezicht, en toen hij zijn knecht uitgestuurd had naar de kant van de zee om te kijken of er nog wat was, toen kwam die knecht na het zevende gebed van Elia terug en toen zei hij, ik zie een wolkje als eens mans hand. Nou, wat is dat nou? En Elia zei, ik hoor het geruis van een overvloedige regen. Het is er maar naar hoe je naar dat wolkje kijkt. Je kan zeggen, oh, dat is zo weg. Als de zon opgaat, dan is het zo weg. Dan is dat kleine wolkje zo verzwolgen in de hitte van de zon. Maar als je in het geloof ernaar kijkt en je weet dat je voor Gods aangezicht geworsteld en gebeden hebt en je ziel uitgegoten hebt voor het aangezicht van de Heere, en als je ondervonden hebt ten dagen als ik riep, hebt gij mij versterkt met kracht in mijn ziel, dan kun je zeggen als je knecht komt vertellen, ik zie een wolkje als eens manshand en nou hoor ik het geruis van een overvloedige regen. Ga nou maar tegen Agab zeggen dat hij haast moet maken om in Jericho te komen, want anders zal het weer hem nog onderweg overvallen en ophouden. De dag der kleine dingen. Als er zo'n wolkje opstijgt uit de zee. En als er zo'n mosterdzaadje in de aarde gezaaid wordt. Wie veracht de dag der kleine dingen? Ja, de man van het ongeloof, de man van de redenering. Die zegt, er komt niks van terecht en dat wordt nooit wat. Hè? Wat zou dat nou? Maar de Heere veracht het niet. Stel dat de Heere dat ook eens zou doen. Stel dat de Heere zou zeggen, die rokende vlaswiek, nog eventjes en dan is die uit. Dat gekrookte riet, hoe moet ik daar nou mee beginnen? Dat is ook nog maar amper geschikt om
in het vuur gegooid te worden. Stel voor dat de Heere zou zeggen, een rokende vlaswiek. Een vrachtwiek. Daar ga ik aan voorbij. Wat zouden er dan veel mensen verloren gaan? Stel voor dat de herder zou zeggen, dat lammetje, dat is nog maar zo klein, dat kan nog niet eens zelf lopen, dat moet ik nog dragen. Nee, dat tel ik niet mee. Stel dat de Heere dat zou doen, met lammeren en met rokende vlaswieken, met gekrookte rieten, de dag der kleine dingen verachten. Gelukkig God doet dat niet. De God wiens ogen met welgevallen bleven rusten op Zerubabel met zijn paslootje in zijn hand. Dat is dezelfde God die gezegd heeft, het gekrookte riet zal ik niet verbreken. En de rokende vlaswiek zal ik niet uitblussen. Dat is dezelfde God van wie gezegd wordt dat hij de lammeren in zijn schoot zal dragen. Hij rekent ze mee. En voor hem is dat klein, vaak de belofte van veel meer. Als u in het voorjaar de bloesem aan de fruitbomen ziet, dan veracht u die bloesem toch niet. Dan zeg je, ah, bloesem, daar is nog geen vrucht te zien. Nee, natuurlijk niet, het is de tijd van de vruchten nog niet, maar het is de tijd van de bloesem. Maar u veracht die bloesem toch niet. De dag der kleine dingen. Als een jongen naar God gaat vragen, als een moeder met een bewogen hart haar kinderen van de dienst des Heren vertelt en het zoeken van de Heren bij die kinderen probeert aan te moedigen en te bewerkstelligen. Als een mens die er nog nooit naar gevraagd heeft en er nog nooit naar gezocht heeft, stilgezet wordt. En als hij in zijn geweten voelt, ik kan, ik mag zo niet verder. Als lectuur waar je nog nooit naar omgekeken hebt, toch een bepaalde aantrekkingskracht op je begint te krijgen. Omdat je erin ontdekt hebt dat je er iets wijzer door kunt worden van de Heere en van zijn dienst. Als het gebed dat in je leven altijd maar formeel geweest is en nooit echt uit het hart voortgekomen is en nooit echt enige echte betekenis gehad heeft in je leven. Nu ineens toch weer anders beleefd wordt, zodat je het echt ook wel eens doen mag, uit de nood gedreven je tot God om hulp en om uitkomst mag begeven. Als de dingen die je vroeger nooit zwaar voelde en waar je nooit aan tilde, dat je zondaar bent, nu beginnen te wegen. En als je geweten je aanklaagt en als je hart je wel eens slaat en als je onder de prediking zit en je ontdekt, zo als ik zo door blijf leven ga ik verloren, ik moest God eens ernstiger gaan zoeken. De dag der kleine dingen. Het zijn geen grote dingen. Het zou bloesem kunnen zijn. U zegt maar, alle bloesem wordt geen vrucht. Nee, er waait nog wel eens een hoop af ook. En als je nachtvorsten hebt in de tijd van de bloesemperiode, dan vriest er nog wel eens een hoop bloesemstuk ook. Dat is ook zo. Daarom zei ik zo pas, kleine dingen zijn vaak het begin van grote zaken. Niet altijd. En het zaad dat gestrooid wordt, dat valt niet altijd in een goede aarde. Ik weet dat, u weet dat ook. Het valt ook wel eens op steenachtige plaatsen. Het wordt ook nog wel eens verstikt door de dorens en door de distels. En dat herinnert ons weer aan de verantwoordelijkheid. Je mag bij de bloesem niet blijven staan. Je mag niet zeggen, nou is er wat veranderd in mijn leven en dan komt het wel goed. Nee, nee. Die handen van Zerubabel breng ik maar weer ter sprake. De Heere blijft aansporen. En de Heere blijft oproepen. En de Heere blijft stimuleren. En de Heere geeft ons geen rust. En de Heere zoekt ons steeds maar weer tot hem uit te drijven. Opdat inderdaad zal blijken dat de bloesem straks ook echt de vrucht is. De dag der kleine dingen. Nee, die dag zegt niet alles. Het is geen garantie dat het met al die bomen en met al die bloesem straks in orde komt. En als de boer het zaad in de aarde gooit, dan heeft hij geen garantie dat elke zaadkorrel straks verveelvoudigd voor een oogst zal zorgen. Er is zaad dat sterft en waar niks van terecht komt. Er is zaad dat inderdaad verloren is. Maar al gebeurt dat. En al zijn er mensen die wel eens een ogenblik aangedaan zijn. En al zijn er mensen in wie leven ook een wolkje als eens mans hand zichtbaar leek te worden. En dan blijkt het zoals Hosea zegt, dat hun weldadigheid is als een morgenwolk die verdwijnt als de zon opkomt. Al is dat dan zo. Helaas zo. Daarmee zullen we toch de dag van de kleine dingen nog niet verachten. Maar daarmee zullen we toch blij zijn en dankbaar zijn als er nog van die kleine dingen zichtbaar worden. En God bidden dat hij uit dat zaad een oogst zal geven en uit die bloesem vrucht zal geven. En God bidden dat hij de werken zijner handen zal willen voltooien. En God bidden dat hij uit het kleine meer, rijker vrucht, rijker oogst, rijker genade openbaring geven zal. God bidden dat de Heere zelf voor de zaligheid zorgt. Amen. We zingen uit de lofzang van Maria het tweede en het derde vers. Zullen samen de Heere danken. Heere, ootmoedig dank voor wat u ons hebt gegeven, ook in deze morgen. We mochten samen de schriften openen, horen wat u daarin te zeggen had. Allereerst tot Zerubabel, maar over zoveel eeuwen heen, toch ook nog vandaag en toch ook nog tot ons. We danken u ervoor dat dat woord van u ons de Heere Jezus Christus bekend maakt. Die de bezwaren, die de berg heeft weggenomen. Die een vlak veld heeft gemaakt. En die het ook mogelijk heeft gemaakt dat verloren zondaren met God verzoend zullen zijn. En dat het weer vlak zal zijn tussen God en hen. De Heere Jezus Christus die het door zijn geest doet. En dan ook inderdaad zorgt dat het gebeurt. En die de garantie geeft dat het inderdaad geschiet. O, wij bidden van u, Heere, als we deze dingen horen, dat het dan inderdaad in ons leven ook vrucht mag dragen. Dat we door het waarachtige geloof dat woord van u mogen verstaan en ter harte nemen. En dat wij door datzelfde waarachtige geloof Christus mogen worden ingeplant. En dat we door datzelfde geloof ook van de zonde ons mogen afkeren. En dat alles door de geest. Nee, we verwachten het niet van onszelf, heren. En toch worden we opgeroepen om te werken zolang het dag is. Om te haasten terwijl het nog het heden der genade is. Laat niemand van ons toch de woorden van het schriftwoord op een verkeerde manier verstaan en toepassen. Zodat we er een argument aan denken te kunnen ontlenen. Om in onze geestelijke luiheid voort te gaan. Dat gevaar is er ook. Die zonde wordt ook bedreven. Heere, bekeer ons van die zonde als we er nog in leven. En wil ons genade schenken om dat woord dat gij met zoveel nadruk in de heilige schriften opgetekend hebt, ook ter harte te nemen, namelijk strijd om in te gaan door de enge poort. O, wij bidden, Heere, dat gij door uw heilige geest het woord dat we gehoord hebben, en waar nog veel meer van gezegd zou kunnen worden, maar dat we dan in ieder geval dat woord wat we gehoord hebben mee mogen nemen in het hart. En dat we het mogen overdenken in onze binnenkamer. En dat het ons ook aan de genadetroon mag verbinden. En dat we zo ervaren mogen dat u ook vandaag nog kracht doet. En dat u vandaag nog bezig bent om die tempel te bouwen en af te maken. Totdat het laatste zal geschied zijn. En totdat de laatste hand eraan gelegd zal worden. En dan zal dat Godsgebouw eeuwig met haar schoonheid pralen. Wij bidden van u, Heere, heilig uw woord zo aan onze harten. En vergeef ons onze zonden. En als er bloesem is, laat die vrucht mogen worden, Heere. Laat niet de vrieskou of de wind, de bloesem, de veelbelovende bloesem, doden en wegnemen. Maar als er bloesem is, laat die dan vrucht mogen worden. Verbreek het gekrookte riet niet. En wilt gij de rokende vlaswiek niet uitblussen, maar wilt ge de lammeren in uw schoot dragen. En wil van een wolkje als eens mans hand nog eens een overvloedige regen doen geworden. Gedenk ons, o God, om Jezus wil. Amen. Psalm 22, het 12e vers. Althans, een in vrede draagt met u Gods zegen, de genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.